Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 93 zingen wij het eerste en het vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En wat er volgt in het vierde vers, Psalm 93, vers 1 en 4. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 16, vers 1 tot en met 20, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria vers 3. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 16, de eerste 20 versen. En de Farizeeën en de Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat zij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zo zegt gij, schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe, en wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en de Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf en zeggende: het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de vijf broden der 5000 mannen? En hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de zeven broden der 4000 mannen? En hoeveel mannen gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen derzelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was Jezus, de Christus.
bent aan de beurt van behandeling, is het negende en laatste artikel van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. De Dordtse leerregels, het tweede hoofdstuk, het laatste artikel. Het negende willen we eerst aan u voorlezen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods, tot de uitverkorenen, is van den aanbeginne der wereld tot op deze tegenwoordige tijd. De poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest, en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen, en hier en in alle eeuwigheid prijzen. De gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf de volvoering van Gods raad. De volvoering van Gods raad. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, Gods raad is vervuld in het verleden. In de tweede plaats, Gods raad zal vervuld worden in de toekomst. En in de derde plaats, Gods raad ligt vast in de gekruisigde. Dus de volvoering van Gods raad in de eerste plaats is vervuld in het verleden. Zo lezen we in het eerste gedeelte van deze paragraaf. Van den aanbeginne van de wereld tot deze tegenwoordige tijd, tot deze huidige dag toe, heeft de Heere zijn raad vervuld. In de tweede plaats, Gods raad zal vervuld worden in de toekomst. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar één ding weten wij zeker, dat de Heere zijn raad zal vervullen. Daar ligt de vastheid. En onze derde gedachte, Gods raad, ligt vast in de gekruisigde. Daar eindigt dit artikel mee. Er is een nauw verband tussen de kruisdood van Christus en de raad van God. Datzelfde verband, dat lezen we ook in Jesaja 53. Het welbehagen des Heren, de raad van God, zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus de voortgang van Gods raad ligt vast in de gekruisigde. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het laatste artikel van hoofdstuk 2. Daar ging het ook alweer over, jongens en meisjes, in hoofdstuk 2. Het ging in hoofdstuk 1 over de verkiezing en de verwerping. In hoofdstuk 2 ging het over de dood van de Heere Jezus Christus en de verlossing der mensen door deze. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 ging het over de dood van de Heere Jezus. En de belangrijke vraag was, voor wie is de dood van de Heere Jezus bestemd? En toen hebben wij gezien, de dood van de Heere Jezus is genoegzaam voor heel de wereld, maar het is bestemd voor de uitverkorenen. En in het tweede gedeelte van het hoofdstuk ging het over de vraag, waar doet de dood van de Heere Jezus kracht? En we hebben gezien dat die dood van de Heere Jezus kracht doet in de harten van de uitverkorenen. En in dit slotartikel zien wij, gemeente, dat er geen strijd is tussen de uitverkiezing en de dood van Christus. Soms dan wordt het helemaal losgekoppeld van elkaar. De uitverkiezing en de dood van Christus, alsof dat twee hele aparte hoofdstukken zijn. Maar we zullen juist vanmiddag zien dat dat bij elkaar hoort en dat er ook geen strijd tussen die beiden is. Het is juist zo dat de voortgang van Gods raad vast ligt in het kruis van Christus. Het hoort bij elkaar en dat van elkaar losmaken, dan ontneem je de rijke troost van het evangelie. Gods welbehagen wordt door Christus volvoerd. Hij heeft alles aangebracht door zijn dood, wat voor de volvoering van Gods raad nodig was. En zo begint dit artikel met deze woorden: deze raad. Weet jullie nog, jongens en meisjes, dat er een verschil was tussen de uitverkiezing en Gods raad? Dat heb ik in de vorige preek gezegd. In de uitverkiezing gaat het over de vraag wie er zalig zullen worden. En als we het over Gods raad hebben, dan gaat het over de vraag hoe zij zalig zullen worden. Dus deze raad, dan gaat het over hoe zullen de uitverkorenen zalig worden. Deze raad, dat plan zou je kunnen zeggen, wat God in de eeuwigheid heeft gemaakt, hoe hij mensen zalig zal maken, dat plan, die raad, komt voort uit de eeuwige liefde Gods. Wat is dat mooi geformuleerd, gemeente. Wij kunnen soms zulke harde gedachten hebben over Gods raad. Wij kunnen soms zoveel vijandschap in ons hart ervaren tegen Gods raad. Maar Gods raad komt voort uit zijn eeuwige liefde. De bron van de zaligheid is Gods liefde. Nee, de bron van de zaligheid is niet de keus van de mens. De bron van de zaligheid is niet de liefde van de mens. De bron van de zaligheid is niet het geloof van de mens. Dat doen de uitverkorenen. Die maken dat tot de bron van de zaligheid. Maar nee, onze vaderen zeggen de bron van de zaligheid is de liefde Gods. Want uit de liefde van God is die raad voortgesproten. Je moet die volgorde niet omkeren. Hier ligt de vastheid. De liefde Gods tot de uitverkorenen. Dat is ook weer een punt. De remonstranten willen die liefde van God uitbreiden tot alle mensen. Ze willen de dood van Christus uitbreiden tot alle mensen. Maar onze vaderen maken heel duidelijk een keuze hier. Zij zeggen nee, de liefde Gods is tot de uitverkorenen. De liefde Gods is niet algemeen. Althans, deze liefde waar het hier over gaat, waar de zaligheid uit voortvloeit, dat is niet een algemene liefde. Er staat ook heel duidelijk in de Bijbel: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En dat blijft voor ons altijd heel moeilijk om dat te bevatten. Wij vinden dat onrechtvaardig. Maar eigenlijk had er moeten staan, jongens en meisjes, Esau heb ik gehaat en Jacob heb ik ook gehaat. Dat zou eerlijk zijn als dat er gestaan had. Want wij hebben God gehaat. En als je dat gaat inleven, dat je een hater bent van God en een hater van je naaste, dan heb je met die tekst geen problemen meer. Dan zeg je, wat een wonder dat de Heere toch nog mensen lief heeft. Mensen die hem haten. Wij hebben het ernaar gemaakt dat God ons allen zou haten. Dat is de werkelijkheid. En dat de Heere toch nog haters lief heeft en terugbrengt, dat is toch een wonder. Dat hij harten van mensen door zijn liefde verbreekt, dat is een wonder. De liefde Gods tot de uitverkorenen. Die raad, die voortvloeit uit de liefde van God, die is van den aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd vervuld. Dat kun je terugvinden in de Heilige Schrift. Van de aanbeginnen der wereld. Begin van de wereld, dan denk je aan de schepping. Dan denken we aan de zondeval. Adam en Eva, de duivel. Die Adam en Eva verleiden. En dan zou je zeggen, nou ja, dan gaat het mis. Dan loopt Gods raad vast. Want de mens die keert zich van God af. Nee. Nee, inderdaad, de mens vraagt niet naar God. Maar de Heere vervult zijn raad. De Heere zoekt Adam en Eva op. Hij roept hen. Waar zijt gij? Ze komen niet van zichzelf, maar hij brengt ze terug. Door zijn machtswoord. Hij brengt ze tot een schuldbelijdenis. De Heere volvoert zijn raad. De duivel heeft niet het laatste woord. En gemeente, zo zou ik met u het hele Oude Testament door kunnen wandelen. Want dan krijg je de geschiedenis van Kaïn en Abel. Abel is een kind van God. En jongens en meisjes, Kaïn slaat Abel dood. Nou, dan loopt Gods raad vast, denkt de duivel. Want het geslacht van Abel, dat kan geen voortgang hebben. Nee hoor, Gods raad loopt niet vast. Hoe droevig dat die gebeurtenissen ook zijn, maar de Heere zet de lijn voort via Seth. En zo is het hele Oude Testament er vol van, dat de duivel probeert om Gods raad te doorkruisen. Daar is de duivel al meer dan 6000 jaar mee bezig. Om de kerk uit te roeien, om de kerk aan de kant te drukken. Om Gods kerk benauwd te maken. Maar kijk maar terug. Kijk maar terug in de Bijbel. De Heere vervult zijn raad. Ik lees in het Oude Testament van Farao. Je denkt, oh nou is het gebeurd. De kinderen gaan in de Nijl. Nee hoor, het is niet gebeurd. De Heere volvoert zijn raad, gemeente. Ik denk aan de geschiedenissen van Haman. Iedere keer net precies op tijd wordt het nog voorkomen. Ja, maar de Heere volvoert zijn raad. De Heere heeft het voor het zeggen. Ik denk aan Babel, die Babyloniërs die gekomen zijn. Dan denk je, nou is het klaar. Nee, de Heere volvoert zijn raad. Van den aanbeginnen der wereld tot de huidige dag toe, tot deze tegenwoordige tijd. Deze tegenwoordige tijd, dat is 1618, 1619. Wij zijn 400 jaar verder. Maar dat geldt nu nog, gemeente. Dat geldt ook vandaag nog. De Heere volvoert zijn raad. Als je over die laatste honderden jaren onderzoek doet, dan zie je dat alles gewoon doorgegaan is. Dwars door alles heen. Kijk naar de kerkgeschiedenis. Kijk naar de vaderlandse geschiedenis. De Heere volvoert zijn raad. Denk jongens en meisjes aan de tijd van de Spanjaarden. Denk aan de geschiedenis van de Armada. Kennen jullie die geschiedenis nog? Gods adem heeft ze verstrooid, was de gedenkpenning toen. De Heere liet de wind draaien. En toen werd de vijand weggedreven. De Heere regeert. De Heere volvoert zijn raad dwars door alles heen. Denk aan de inquisitie. De Romeinse inquisitie om de aanhangers van de nije leer om te brengen. Maar die nije leer die is er nog steeds. Het is de duivel niet gelukt. De Heere volvoert zijn raad. Kijk naar de kerkgeschiedenis. Kijk naar de hervormers. Kijk naar de kleine kerkgeschiedenis. Ach ja, de kerk in Nederland ligt verbrokkeld. Zoveel scheuren. Maar toch, de Heere gaat nog door. Niet alleen in onze kerk. De Heere gaat nog door. Hij volvoert zijn raad dwars door de scheuren van de kerk heen. Van den aanbeginnen van de wereld tot de tegenwoordige tijd, de poorten der hel zich daartegen stellende. De poorten der hel, als je die tekst opzoekt in Matteüs 16, dan gaat het daar over de poorten van Hades, het dodenrijk. Het gaat daar over de macht van de dood. En die macht die wordt toegeschreven in de Hebreeënbrief van Paulus aan de duivel die het geweld van de dood heeft. Dus het gaat hier over het geweld van de dood. Het gaat hier over de poorten van de hel. Poorten, daar kan men een stad door in en uit gaan. Dus jongens en meisjes, je moet denken aan de stad waar dood en verderf heerst. Daar is de duivel de baas. En uit die stad, daar komt wat. En wat er uit die stad komt, dat gaat tegen Gods koninkrijk. Dat gaat tegen Gods volk in. De duivel rust nooit. Zijn aanslagen gaan voortdurend door. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, het is jullie voorgelezen, de poorten van de hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. De Heere volvoert zijn raad. Dat was al in de tijd van Zerubabel. Dat de profeet het volk mocht troosten met de woorden, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld, want de Heere regeert. De aanslagen van de duivel zijn te vergeefs. Er staat niet dat er geen geweld zal zijn, maar er staat dat het geweld te vergeefs zal zijn. Te vergeefs. De acties van de duivel zijn gewelddadig. Je schrikt er soms van, hoe groot de haat is, maar het is te vergeefs. Zeker, er is wel geweld. We moeten ook bidden om de komst van Gods koninkrijk. De Heer Jezus heeft het zijn discipelen op het hart gelegd. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld, het welk zich tegen u verheft, mitschaders de boze aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij zult zijn alles en in allen. Eigenlijk vind je in die Heidelbergse catechismus dit hele artikel terug. Je ziet, het is dezelfde leer. De leer van de catechismus en de leer van de Dordtse leerregels komt zo overeen. De Heere volvoert zijn raad. En niet alleen in deze wereld, maar hij doet dat ook in het hart van zijn volk. Want daar zijn ook boze aanslagen. Ik had ook onze broeder nog een stukje verder kunnen laten lezen. We hebben zoiets moois gelezen van Petrus, jongens en meisjes. Hij mocht zeggen, gij zijt de Christus. Maar weet je, als de ouderling nog een stukje verder gelezen had, weet je wat er dan staat? Dat de Heere moet zeggen tegen Petrus, ga weg achter mij, gij Satanas. Gij verzint de dingen, niet de dingen die God zijn, maar de dingen die de mensen zijn. Dus wij hebben ook nog een boos hart. Gods kinderen hebben ook nog een boos hart. En er komt zoveel tegenin, tegen Gods raad, ook in ons eigen hart. Maar de Heere volvoert zijn raad. De Heere weet Petrus wel klein te krijgen. Oh, dat is geen makkelijke weg geweest voor Petrus. Om gewillig gemaakt te worden, om zondaar gemaakt te worden. Maar dat geweld tegen vrije genade in het leven van deze discipel, dat moest ook verbroken worden. De Heer Jezus moest niet naar Petrus luisteren, maar Petrus moest naar de Heer Jezus luisteren. Dus de Heer heeft zijn raad krachtiglijk vervuld, staat er. Krachtiglijk, dwars door alles heen, zonder zich van zijn doel af te laten brengen. Zalig worden, gemeente, dat is een zaak van God. Dat is geen zaak van mensen. De remonstranten willen het de zaak van mensen maken. Ze willen het loskoppelen van de verkiezing. Ze willen eigenlijk het loskoppelen van het kruis van Christus. Ze willen zalig worden, een werk maken wat u en jij moet doen. Jouw keuze, jouw geloof. Maar nee, zeggen onze vaderen, gelukkig niet. Gelukkig niet. Want dan weet je niet hoe het uitkomt. Dan komt het niet goed. Maar zalig worden, dat is de raad van God die hij vervult. Dwars door de machten van de duisternis. Krachtiglijk vervult. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Niet overmeesteren. De Heer Jezus zegt, ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is een troost voor Gods kinderen. Krachtiglijk vervuld. Kijk nou eens terug in uw leven, volk van God. Kijk nou eens terug in uw leven. Is het dan niet waar? Krachtiglijk vervuld. O, dan moet u van uzelf zeggen, ik heb ook alleen maar tegengewerkt. Ik denk aan haar die we enkele jaren geleden begroeven. Een van de bezoeken die we brachten, vroeg zij aan mij, dominee, weet u wat ik nou voor mijn zaligheid gedaan heb? Ik zeg, nee, vertel het eens. En toen zei ze met grote tranen in de ogen, ik heb alleen maar tegengewerkt, dominee. Alleen maar tegengewerkt. Dat is de inleving van Gods kinderen. Krachtiglijk vervuld. Zelfs ons eigen hart moet het verliezen, gelukkig. Onze vijandschap moet het opgeven, gelukkig maar. Om als een arme zondaar aan de voeten des Heren terecht te komen. Dat is een troost voor de persoonlijke gelovigen. Maar dat is een troost ook voor de kerk des Heren. Luther heeft ervan gezongen, een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. O, zulke liederen, die houden hun betekenis. Zolang als deze wereld voortgaat met geweld te oefenen tegen de leer der waarheid. Nee, het is geen waarborg dat er nooit dwalingen zullen komen. Wij worden opgeroepen te waken, we houden onze verantwoordelijkheid. Het is ook geen waarborg dat het allemaal vanzelf zal gaan. Dat er geen tegenstand is, oh nee. Maar uiteindelijk bereikt God dwars door alles heen zijn doel. En die houvast, gemeente, die zou ik u zo gunnen. Dat je daar vastheid aan mag krijgen. Want daar ligt de vastheid. Een mens van nature vecht er tegen. Zoekt de vastheid in zichzelf. Maar die vastheid van Psalm 33, die vastheid van Psalm 93, de Heere volvoert zijn raad. Die vastheid die ik in het leven van mijn moeder zo vaak zag, jongens en meisjes. Die had haar zo'n houvast aan Gods raad. Daar lag haar levenskracht. En daar ligt ook alleen maar de vastigheid. Arme mens die dat zoekt in zichzelf. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods raad zal vervuld worden in de toekomst. Wat is dat mooi dat we dat mogen overdenken aan het einde van 2018. Wat een bemoediging. Terwijl er zoveel aan de hand is. Zal ook voortaan vervuld worden. De Heere volvoert zijn raad. Wij leven in een tijd van kerkverlating. De kranten besteden er aandacht aan. Ook de seculiere kranten valt het blijkbaar op. Besteden aandacht aan de kerkverlating. De moed zou je toch in de schoenen zinken. Wat blijft er over van de kerk? Maar zal ook voortaan vervuld worden. De godsdienstbeleving wordt zo anders. In de kerk, maar ook buiten de kerk. Mensen die niks hebben met de christelijke godsdienst doen wel mee in de vorm van spel. aan een stuk godsdienstbeleving. Dat is mooi. Dan kun je een bepaalde rol aanmeten. En dat kun je een uurtje doen of twee uurtjes. En dan stap je weer uit die rol. Maar dan heb je toch ook zo deel aan de godsdienst, denken mensen. Dan kun je ook het kerstevangelie beleven. Aangrijpend. Maar gemeente, dat is het niet. Als je daarop ziet, het werkt als een vliegwiel in onze samenleving. De kerkverlating, wegtrekken bij het woord en de dienst van God. De vijandschap daar rondomheen. Dan denk je, wat blijft er nog van over? Haatdragende mensen die daarop reageren. Het gaat in de discussie vaak niet over zaken, maar het gaat over personen. Men weet dat niet van elkaar te onderscheiden. Als een persoon een zaak aan de orde stelt, dan richt de aanval zich niet op de zaak, maar op de persoon. Dan komt er een stuk haat openbaar. Je houdt je hart vast. Maar nee, let nou hier eens op. De Heere vervult zijn raad, ook voortaan, ook in de toekomst. Ook bij de jaarwisseling 2018-2019. Alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. Worden, dat is passief. Dus dat doen die uitverkorenen zelf niet, maar er is iemand die dat doet. Hij vergadert die uitverkorenen tot één. En wie is dat dan? Wie doet dat dan? Jongens en meisjes, dat doet de Heere Jezus. Dat doet de Heere Jezus door de prediking van het evangelie. Dat doet de Heere Jezus door de roeping van de uitverkorenen. Uit de duisternis tot zijn koninkrijk. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. De Heer Jezus heeft daarover gesproken. Dit komt natuurlijk allemaal uit de Bijbel. Dit doet denken aan Johannes 10. Waar de Heer Jezus zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. De uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd. Gemeente, daar is de Heer Jezus Christus mee bezig. Hij zegt, het zijn mijn schapen. Ziet u, hij gaat terug naar de eeuwigheid. Mijn schapen, ik heb ze van mijn Vader gekregen in Gods raad. In de vrede raad die gehouden is, heb ik ze van mijn Vader gekregen. Ik heb mij borg gesteld voor hen. En ik moet ze toebrengen. Het zijn mijn schapen, maar ze leven ver bij mij vandaan. Ik moet ze zelf toebrengen, want ze komen niet uit zichzelf. Hij trekt ze door de kracht van zijn woord en geest. Ze zijn niet van deze stal, ze zijn niet van de Joodse stal, maar van de heidenen moeten naartoe gebracht worden. Eerst de Jood en ook de Griek. En het zal worden één kudde en één herder. Daar is de Heere mee bezig. Toebrengen. Door de harten van mensen te vernieuwen. Mogen we dat ook weten, gemeente, jongens en meisjes. Toegebracht te zijn, het kan nog. Want de Heere is nog bezig. Wij zijn nog in het heden van genade. De Heere is bezig om mensen toe te brengen. En hoe weet je dat dan? Wel, de Heere Jezus zegt, ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Dus de Heer Jezus geeft daar een heel duidelijk kenmerk. Hoe hij mensen toebrengt. Hij zegt, ze horen mijn stem. Heb je zijn stem wel eens gehoord? Zoals Saulus van Tarse. Die stem die had zoveel kracht dat hij op de grond kwam. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart om de verzenen tegen de prikkelen te slaan. Die stem die is Saul nooit meer vergeten. Later heeft hij er nog vaak over gesproken. Zo lezen we het boek Handelingen en ook in de brieven. De Heere heeft hem met veel kracht stilgezet. Ze zullen mijn stem horen. En nu is de Heer Jezus niet meer op deze aarde, zelf predikt Hij niet meer. Maar Hij zendt zijn dienaren uit als predikers van het evangelie. En de arbeid van die dienaren gaat niet vanzelf. Wordt tegengestaan, maar geen nood, gemeente, want zal ook voortaan vervuld worden. Al zodat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. Het zal worden één kudde en één herder. En de vijandschap die dient alleen maar eigenlijk om de schapen bij de herder te krijgen. De duivel is zo dom bezig. De duivel werd door Luther genoemd de herdershond van de Heer Jezus. En wat doet een herdershond? Die gaat achter de schapen aan. En wat doen die schapen? Die vluchten naar de herder. En zo moeten zelfs deze dingen medewerken ten goede, gemeente, opdat de afgedwaalde schapen bij de herder gebracht zullen worden. Het zal worden één kudde en één herder. Christus heeft één bruid. En die bruid die zal hij hebben. Die laat hij zich niet ontnemen. En nu is er van die eenheid nog maar weinig te zien. Helaas. Helaas. En dat moet ons ook wel ter harte gaan. Het zal worden één kudde. Wat zouden we hier op deze aarde gezamenlijk op moeten trekken? En helaas, dat gebeurt niet. Wat is er ook in de kerk veel verdeeldheid. En gemeente, dat is niet goed. Misschien dat ook toch de dingen in de wereld rondom ons heen daartoe moeten dienen dat we als kerkmensen naar elkaar toegedreven worden. Want wat is dat nodig? Het zal moeten worden één kudde. En nu is het of zo, jongens en meisjes, je hoort bij die kudde of je maakt je los van die kudde. In de kerkverlating zien we dat veel jongeren zich losmaken van de kudde van die goede herder. Want die kudde van de goede herder, die vind je in de kerk. Echt waar. Mensen vandaag die maken de godsdienst los van de kerk. Die maken het los van het woord. Godsdienst, dat is iets wat je zelf moet maken, wat je moet spelen. Maar weet je wat je moet doen? Je moet uitgaan op de voetgangen der schapen. En als je dat doet, dan zul je uiteindelijk bij de herder terechtkomen. Want de schapen van de Heer Jezus, die volgen de herder. En waar vergadert de Heer zijn schapen? Dat staat ook in het boek Hooglied. Bij de woningen der herderen. Dus daar vergaderen Gods kinderen, waar het volk vergaderd is. En kom daar trouw naartoe. En smeek of je ook een schaapje van die goede herder mag zijn. Want het is waar, onze gemeente bestaat niet alleen uit schapen. Onze gemeente bestaat uit schapen en bokken. Er zijn twee soorten van mensen. Maar deze goede herder kan van bokken nog schapen maken. Door de kracht van zijn woord. En het zal worden één kudde en één herder. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen. Altijd. Dus dat is nu na 400 jaar ook nog zo. Daar zorgt de Heer ervoor. Er staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat koning Jezus een koning is die niet zonder onderdanen zijn kan. Wat is dat een mooie gedachte. Hij kan het niet. Hij kan niet zonder onderdanen zijn. Hij verzamelt zichzelf onderdanen. Ook vandaag. Er zal zijn een kerk der gelovigen. Is er altijd geweest, zal er altijd zijn, gefundeerd in het bloed van Christus. Dat is het fundament van de kerk, het bloed van Christus. Het genadeverbond, vorige keer heb ik het met u gehad over het genadeverbond. Het genadeverbond ligt vast in het bloed van Christus. De Heer Jezus Christus heeft, toen hij uitriep, het is volbracht, heeft hij het genadeverbond vastgemaakt in zijn bloed. En gemeente, dat is het fundament van de kerk. Het fundament van de kerk is niet mijn geloof, is niet mijn keus. maar is de betaling van de Heere Jezus Christus. Dat is de grond. De remonstranten deden voortkomen alsof de Heere Jezus zijn bloed ook wel gestort zou hebben, ook al zou er niemand geloven. Nee, zeggen onze vaderen mensen, jullie draaien het helemaal om. Het feit dat de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft, dat is juist de garantie dat er mensen zullen geloven. Want dat vloeit voort uit zijn bloed. Hij zal zijn eigendommen hebben. Hij vergadert zijn gemeente. Ja, het zou de grote vraag zijn of er mensen zouden gaan geloven als er geen besluit was, als er geen raad was. Als de Heere dat aan mensen over zou laten. Maar de Heere laat dat niet aan mensen over. Dat is zijn werk. En in Gods raad is besloten dat de Heere Jezus een eeuwig koninkrijk zal hebben. Hij zal ze opeisen. Gemeente, waar hebben wij het nu eigenlijk over? We hebben het over de toepassing. De toepassing, want u weet nog, dat tweede hoofdstuk bestond uit twee delen. De verwerving en de toepassing. En nou zou je zeggen, ja kijk, de verwerving dat doet de Heere Jezus, de toepassing dat doen wij. Ja, dat zegt de remonstrant. En wat zeggen onze vaderen? De toepassing, dat doet de goede herder. De toepassing is een werk van de Heere Jezus. Want wij kunnen ons dat zelf niet toe-eigenen. En zit u daar nou op te wachten? Is dat nou uw uitzien? Ik denk dat dit vanmiddag toch een troostboodschap is voor mensen die zeggen, dominee, ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Nou, dat mag ik u vanmiddag prediken. De Heere volvoert zijn raad. U moet bij hem zijn. U kunt het om niet ontvangen. Waar u niet bij kunt komen, dat kan hij u schenken. Het is maar een wenk van zijn alvermogen. U moet zich stellen onder zijn woord en smeken of de kracht van dat woord zich in uw leven mag openbaren. En als dat zal gebeuren, dan zult u het toeschrijven aan hem. Dan hoor ik u niet meer over uzelf, maar dan zal het wonder zo groot zijn dat u dit gaat beamen en dan krijgt Christus de eer, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 77 en daarvan het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Psalm 77 vers 7 en 8.
Thank you.
Onze derde gedachte, Gods raad ligt vast in de gekruisigde. Weet u wat nou zo mooi is, gemeente, dat dit hoofdstuk eindigt met een loflied op Christus. De Dordtse leerregels zijn trinitarisch, maar ze zijn ook christocentrisch. En dat sluit elkaar niet uit. Zij beschrijven het werk van de drie enige God en uiteindelijk, dan eindigt men met Christus en stelt men hem in het middelpunt. Dat sluit elkaar niet uit, want er is geen strijd tussen Christus en de verkiezing. Er is geen strijd tussen de dood van Christus en de verkiezing. Gods raad, de voortgang van Gods raad ligt verankerd in het kruis van de Heer Jezus Christus. De welke hem, haar zalig maakt, dan gaat het over die kerk der gelovigen. De welke hem, haar zalig maken. Het is bijna kerstfeest. Dan gaat het over de naam Jezus. Jezus, dat is zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Haar zaligmaker, de zaligmaker van de gelovigen inderdaad. In hem ligt het vast. Hij maakt zalig. Hij heeft de voorwaarden vervuld. Hij zal voor de uitvoering van Gods raad zorg dragen. U kunt het lezen, we hebben er wel eens over gepreekt, dat de rol van Gods raadsbesluiten aan hem werd gegeven, de leeuw uit Juda's stam. Niemand was waardig om die rol te nemen en de zeven zegelen open te breken. Maar de Heer Jezus, hij mag die rol nemen en de zegels verbreken en Gods raad uitvoeren. Waarom? Vanwege zijn kruis. Hij kan de raad in de zaligheid van zondaren volvoeren, omdat het niet ten koste is van Gods eer. Deze zaligmaker, die gaan de zijne belijden. We hebben het horen lezen van onze broeder op deze Petra. Daar bouwt de Heere zijn gemeente. Daar ligt hun vastheid. De poorten van de hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft. Hé, daar staat het. U vraagt zich misschien af, waar staat nou in de Dordtse leerregels dat de Heere Jezus alleen voor zijn kinderen gestorven is? Want de remonstranten zeggen, de Heere Jezus stierf voor alle mensen. En u zegt dat in de Dordtse leerregels staat dat de Heer Jezus alleen voor zijn kinderen gestorven is. Ja, hier staat het. Die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft. De Heer Jezus is gestorven voor zijn bruid. De goede herder gaf zijn leven voor de schapen. Voor haar werd hij geboren. Voor haar is hij gestorven. Voor haar is hij opgestaan. Want dat was nodig. Die bruid, dat is niet zo'n beste bruid. Die bruid is een zwarte bruid. Een verloren bruid. Wat een onpeilbare liefde. Dat de Heere Jezus voor zo'n overspelige bruid zijn leven heeft willen geven. Dat is nou liefde. Dat is nou liefde. De Heer Jezus heeft laten zien wat nou echte liefde is. Zijn liefde is een opofferende liefde. Hij heeft zich gegeven voor een bruid die helemaal niks verdiend had. Een bruid die hij ook nooit terug had hoeven roepen. Zo vuil, zo ongehoorzaam, zo goddeloos. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. Hierin is de liefde van de Heere Jezus geopenbaard. Dat Hij zichzelf gegeven heeft aan het kruis. Toen wij nog zondaars waren, zegt de apostel Paulus. En dat is niet te begrijpen. De Heere Jezus heeft zichzelf niet gegeven voor nette gelovige mensen. maar hij heeft zichzelf gegeven voor hoeren en tollenaars, om ze terug te brengen aan de voeten des Heren, zichzelf voor haar heeft overgegeven. Liefde, dat is voor ons vaak eigen liefde. Maar voor de Heere Jezus is dat opofferende liefde. Die bruid die kon niks geven, jongens en meisjes. Weet je wat die bruid aan hem geven kon? Alleen maar zonde en schuld. Alleen maar zonde en schuld. En weet je wat de bruidegom voor haar verdiende? De gerechtigheid. O, Luther zegt, wat een ongelijke ruil. Wat een ongelijke ruil. Wij zijn gerechtigheid en hij onze zonden. Daar ligt de rijkdom van de liefde en de raad van God volvoerd in het kruis van de Heere Jezus Christus. En wat was het doel dan van zijn overgave? En dan ben ik weer bij dokter Owen. Hoe kun je nou bewijzen dat de Heere Jezus alleen voor de uitverkorenen gestorven is? Gemeente, de Heere Jezus heeft zichzelf laten kruisigen om zijn bruid te heiligen. Dat is het doel van zijn kruisdood geweest. Dus je ziet aan de vrucht dat die kruisdood was voor de uitverkorenen, opdat hij haar heiligen zou. Wat is dat? Heiligen, dat is apart zetten, afzonderen, uit de wereld halen, uit de zonde halen, reinigen, zichzelf toe-eigenen. Is dat in ons leven gebeurd? Daarom worden nog mensen bekeerd. Omdat er een kruis op deze aarde heeft gestaan. Daarom zondert de Heere nog mensen af. Jonge mensen, als dat gebeurt in je leven, dan kun je niet meer mee. Dan gaat de Heere je apart zetten. Dan kun je niet meer mee met de zonde. Dat heeft je hart niet meer. Wat een wonder als de Heere dat gaat doen. Want van jezelf maak je die keus niet. Maar als de Heere je gaat trekken, oh, dan moet je wel en je wil ook niet meer anders. Dat is het wonderlijke. Dan gaat de Heere je hart vermurwen. Dan gaat hij je gewillig maken door zijn woord en door zijn geest. Dan gaat hij je apart zetten om je te reinigen. De apostel Paulus zegt in Efeze 5, haar gereinigd hebbende met het bad des waters. Het bad des waters, dat wijst hij naar zijn bloed. En waarom wordt dat hier een bad des waters genoemd in Efeze? Omdat dat gesymboliseerd ligt in de doop. Dus wat ik vanmiddag sta te preken, gemeente, dat hebt u in het achterliggende jaar, hebt u dat iedere maand gezien. Het sacrament van de heilige doop werd bediend. Dat wijst hij naar de wassing, de reiniging van de vuiligheid door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat doet de Heere zijn uitverkorenen. Hij reinigt ze van de zonde. Hoe doet hij dat? Paulus gaat verder door het woord. Door het woord. Niet door het uitwendige woord, maar door het woord en de geest. Dus de Heere werkt die reiniging die wij in de doop zien door de prediking van het woord. Hij zegt tegen zijn discipelen, gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus als je rein wil worden, waar moet je wezen? Moet je onder het woord zijn. Daar reinigt de Heere zondaren. Het woord, wat een instrument is in de handen van de Heilige Geest. Gemeente, zet u dan maar neer. Als een arme zondaar, als een arme zondares onder de prediking van vrije genade. En ik weet zeker, als u hier als zo'n verloren mensenkind uw plaats onder de prediking mag innemen, dat de prediking niet zonder vrucht zal blijven. En dan weet ik ook zeker dat u zich niet zult stoten aan de prediking van vrije genade. Zoals onze vaderen dat bedoeld hebben, trinitarisch en christocentrisch. Toen ik dit zo voorbereidde, dit negende artikel, toen heb ik die Dordtse leerregels nog meer lief gekregen, jongens en meisjes. Toen heb ik gezegd, ja, zo is het. En zo wil ik preken. En dat is de waarheid wat hier staat. En anders is het niet en gelukkig niet. Want anders dan kwam er niks van terecht. En weet je waar het dan op uitloopt? Op de eer van de zaligmaker. Want de bruid, dan loopt de zin eigenlijk door. De bruid zal haar zaligmaker beminnen, dienen en prijzen. Standvastiglijk beminnen. De liefde tot hem. Aan wie je alles te danken hebt. Als de Heer dat nou vanmiddag zou vragen, gemeente, hebt gij mij lief? Zoals de Heer dat vroeg aan Simon Petrus bij de zee van Tiberias. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Mag ik die vraag ook persoonlijk aan uw hart leggen vanmiddag? Wat zou dan uw antwoord zijn? Of als de Heere zou zeggen, zoals het ons voorgelezen is, wilt gij lieden dan ook niet weggaan? Wat zou dan uw antwoord zijn? Is er dan ook iets van die liefde waar het hier over gaat beminnen, die wederliefde? Omdat u weten mag wat u aan hem te danken hebt. O, de bruid die kon het soms niet verwerken zelfs allemaal. Ze zegt op sommige plaatsen, ik ben krank van liefde. Krank van liefde. Dat was wederliefde. Wederliefde tot haar bruidegom. Aan wie ze alles te danken had. Zoveel liefde. Dat ze het soms niet verdragen kon. Zo diep. En zo groot. Dat ze het niet bevatten kon. Standvastiglijk beminnen. Waarom? Omdat er niks van mij bij is. Omdat ik alles gekregen heb om niet. Uit vrije genade, standvastiglijk, dat wil zeggen blijvend, voortdurend, gedurig dienen. Ja, die bruidegom, die wil ik dienen. Als je alles aan hem te danken hebt, dan wil je ook je leven in zijn dienst besteden. En dan doet het zo'n smart als je ontrouw bent. Dan moeten Gods kinderen bij zichzelf ook zo vaak bemerken. En het wonder is dat die bruidegom hen dan weer terechtbrengt. Als ze afgeweken zijn, brengt hij ze toch weer op de plaats. Dat is liefde. Dan zet hij ze niet buiten de deur, maar hij brengt haar weer terecht. Hij reinigt haar. En hier en in alle eeuwigheid prijzen. Dat begint hier al. En straks in de eeuwigheid, het lam prijzen, gij, o lam, Gods hebt ons schoden gekocht met uw bloed. De leer van vrije genade, die loopt uit op de eer van de Heere Jezus Christus. Gemeente, wij doen Christus niet tekort met deze prediking. Maar juist deze prediking is tot eer van de Koning. Juist deze prediking zal ervoor zorgen dat mensen alles aan hem en aan zijn kruis gaan toeschrijven. Gelukkig dat die boodschap onder ons nog altijd mag zijn. We zijn gekomen aan het einde van het tweede hoofdstuk. Hoe de Heer Jezus het heeft verworven en hoe hij het bij mensen brengt. En ik zou willen vragen aan het einde van dit tweede hoofdstuk, kent u die verlossing? Die verlossing waar het hier in dit tweede hoofdstuk over ging. En zo niet, misschien bent u nog aan het proberen om uzelf te verlossen. Zo niet, dan hoop ik dat u met alles en iedereen aan een einde mag komen. En mag smeken om deze verlosser. Wiens naam wij straks ook op de kerstdagen weer gaan horen. Jezus. Dat is zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Amen.